Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Neemt wij zingen samen uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4. Voor de heilige wet Gods en zingen daarna uit Psalm 81 het 15e vers. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81 vers 15. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgengemeente is uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18, de versen 22 tot 36. Ik noem u dus 1 Koningen 18, vers 22 tot 36. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan 2 varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen, en deze in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen, en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen, en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen, en roep de naam van uw God aan, en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had, en bereiden hem, en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roept met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het gehele volk: nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot wie het woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hart. En hij zeide, doet het ten tweede malen. En ze deden het ten tweede malen. Voort zeide hij, doet het ten derde malen. En ze deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Getrouw en barmhartige God, wij mogen vanmorgen ons voor u stellen. Naar de roep die is uitgegaan, niet alleen van de kerkklokken, maar van de stem van u die in de schepping spreekt, en op allerlei wijze ons blinden en doven en dommen wilt onderwijzen over de werken van uw hand. Op een veel grotere en heerlijkere wijze onderwijst gij ons uit uw woord. En naar uw gebod hebben wij ons te schikken. Een heilzaam gebod. Een goedertieren gebod. Een gebod dat overloopt van zorg, van liefde en van genade. Opdat wij uit al onze beslommeringen en bezigheden, al onze zorgen en nesten, alle moeilijkheden en pijn en verdriet, uit alle vreugde en dankzegging, uit de eendere gang van de dagen van elke week, zouden opgeroepen worden met de roep het hart naar boven. Wil gij dat schenken, dat we in het naderen uw heilige majesteit, uw goddelijke almacht en kracht voor ons zien, zodat wij met al het onze verdwijnen en gij als die grote God van morgen aan het woord mocht zijn en komen. Daar zijn wij zo om verlegen, heren, want we hebben gelezen van mensen die roepen, hard roepen, schreeuwen, die zichzelf verminken, die op allerlei wijze hun goden onder druk zetten, maar er kwam geen antwoord, omdat het goden waren die bestonden in de brein van ons vervallen schepselen. Maar daartegenover heeft de psalmist beleden dat Israël een God heeft die oren heeft en hoort, ogen en ziet. O, dat het ook vanmorgen over ons persoonlijk, in ons eigen leven, in ons huwelijks- en gezinsleven, in ons gemeenteleven en in ons kerkelijk leven blijken, dat gij een God zijt die hoort en dat Heere staat vast. En nu hebben wij gezongen dat als Israël in nood is, dan zult gij daarop acht slaan. Ach, wat is dat groot, heren, mogen wij dan vanmorgen ook de zonden van uw Israël, van uw kerk, van uw volk, aan deze plaats, aan al de plaatsen van uw heerschappij neerleggen, als schuld, als zonde, als afwijking, als verslapping, als verachtering, als verachting van uw grote naam. We hebben u horen verzuchten, och had na mijn raad zich mijn volk gedragen. Wat moet er dan een smart in uw hart zijn, over de hardnekkigheid, de weerspannigheid en de zondige bondenheid die ons allen aankleeft van afkomst, die we meedragen. Wil gij door de almachtige, krachtdadige werking van uw heilige geest, ook mensen van morgen stilzetten. Tot wie gij zegt, ik heb een woord Gods tot u. Laat dat hier gebeuren en overal waar uw woord verkondigd wordt, in en buiten de gemeente, waaraan uw naam gedacht wordt, zegen gij allen die hebben voor te gaan. Ontferm u over allen die in opleiding zijn, of hier opleiding voltooid is. We denken aan onze vicaris die in deze afgelopen week werd toegelaten tot de bediening des woords, en op wie allerlei roepstemmen zijn uitgebracht. Leid hem, onderwijs hem,
stuw hem door uw heilige geest naar een plaats waar gij hem stelt en tot zegen zet. Ontferm u heren daarover, maar wil ook de dankzegging daarvoor ontvangen. En wij mogen de dankzegging van allen voor u neerleggen, die op allerlei wijze gezegend zijn in hun huwelijken en gezin. We komen u hartelijk smeken dat vanmorgen altaren worden opgericht voor uw aangezicht, waarin de offeranden mogen zijn een gebroken en verslagen geest, die gij niet zult verachten. Richt die ook op in de ziekenhuizen, de inrichtingen voor blinden, gehandicapten, allen die lijden, in de harten van hen die hen verzorgen in de naam en opdracht van de Heer Jezus Christus. Maar niet minder ook hier in de naam, ook niet minder ook bij allen die thuis verzorgd worden, die lijden, verborgen of openbaar en wijd. Wil gij onze zieken genezen en herstellen? Wil bij hen zijn die niet beter kunnen worden, ook al zouden zij dat graag willen. Maar wil gij ze, heren, door uw heilige geest de rechte vragen in het hart doen stellen en daarop het rechte antwoord doen geven, dat gij God zijt en niemand meer, en dat gij een wonderbaarlijk God zijt, die uitkomsten hebt in het leven en in het sterven, en die met al de kracht die in u is zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Breek daartoe alles af met de scherpe snoeischaar van uw heilige wet, wat in de weg staat, opdat God God zij, opdat de Heer Jezus een zaligmaker zij, opdat de Heilige Geest alvermogend zij, en genade, genade. Heren, wij bidden u voor allen die zijn uitgegaan in de dienst der zending en evangelisatie. U kent al de verzoekingen en verleidingen waaraan zij blootstellen. Al de teleurstellingen of ook blijdschappen die gij schenkt, wil gij ze zegenen, sterken en sterkend zegenen en ze door uw heilige geest ook op deze dag op een zeer bijzondere wijze onderhouden en zegenen en sterken en verlossen van de boze. Wij bidden u voor heel de arbeid in de dienst der barmhartigheid, in de dienst der zending. Wij bidden u, heren, voor al de arbeid die gebeurt, en mogen u daaromheen opdragen al de vorsten en overheden, ook ons Oranjehuis. Laat het in de gebeden niet vergeten worden, opdat gij ons een lamp overhoudt, die licht in de duisternis van ons volk. Wil gij de nood van uw Israël, van uw kerk, de nood ook van onze gemeente op de rechte wijze op ons hart leggen, opdat wij ons priesterlijk verloochenen en die opdragen aan de troon der genade en profetisch onderricht worden uit uw woord, om ook heren koninklijk te strijden, om bij die verlossing beschut en bewaard te blijven. Verlos ons van alle vleeselijke godsdienst, van alle ijver zonder verstand, van alle godsdienst van Ismaël, die het kind der belofte niet was, maar die zijn eigen toren opricht, opdat wij gerechtvaardigd als een goddeloze de liefde van Christus mogen indrinken en verspreiden, en een geur van Christus mogen verspreiden, waarin de liefde ons dringt en de toren Gods ons verschrikt, wanneer we op zo grote zaligheid geen acht slaan. Geef ons de tucht van uw woord en van uw heilige geest over ons eigen hart, over heel ons leven, en sterk ieder in welke taak of roeping hij of zij ook staat. Schraag wat wankelt, genees wat ziek is, heel wat verbroken is, en willen de huwelijken en de gezinnen indringen met die verbindende kracht waarin gij alleen sterk zijt. Verhoor ons, God aller genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit 1 Koningen 18 en daarvan de versen 30 en 31. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nader tot mij. En het al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. Tot zover. Wij gaan dan eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 78, de versen 2, 3 en 4. Psalm 78, vers 2, 3 en 4. U wordt nog eraan herinnerd, dat wordt er in het bijzonder de van buiten ingekomen en dat hierachter in de kerk een schrift ligt waar zij hun naam en adres kunnen zetten wanneer zij bezoek wensen, waaraan we zo snel mogelijk willen proberen te voldoen. Tijdens dit zingen wordt een collecte gehouden voor de kerk voorbij. We bevelen die hartelijk bij u aan. Bij de uitgang is er een extra collecte voor het werelddiaconaat. U hebt er wel over gelezen dat er allerlei stemmen voor, en dat is te begrijpen, dat er allerlei stemmen tegen zijn, en die zijn door mij nog beter te begrijpen. Ik wil niet ontkennen dat het werelddiaconaat machtig veel mooi werk doet, maar de hele ontwikkeling van de Wereldraad van Kerken, geïntegreerd waarin de werelddiaconaat is geïntegreerd, baart mij persoonlijk steeds meer zorgen. U doet er zeker geen kwaad aan als u een gift geeft, maar gedenk in het bijzonder de bussen voor de zending, die eveneens allerlei projecten op hun plan hebben staan. Aanstaande woensdagavond om 19:30 is er weer mannenvereniging. Donderdagavond is er een jaarvergadering van de geroepeneerde bond. Om 19:30 voor de leden. En om 20:00 algemeen, waar iedereen welkom is. En waarin ik een inleiding hoop te houden over het onderwerp de christelijke hoop. Dat gaat dus niet over het geloof in de eerste plaats, ook niet over de liefde, hoewel die er onlosmakelijk aan verbonden zijn, maar over de christelijke hoop. Dat is donderdagavond 19:30 voor de leden en om 20:00 voor iedereen. Aanstaande zaterdagavond om 19:00 is er doopzitting in de consistoriekamer. Het is verzuimd in de kerkbode mee te delen, u wilt er wel op letten. Aanstaande zaterdagavond om 19:00 doopzitting in de consistorie. Wij gaan nu samen zingen Psalm 78, vers 2, 3 en 4. In de vorige Bijbellezing, gemeente, die aanstaande woensdag over een week wordt voortgezet, hebben wij gesproken over de voorbereiding op het zogenaamde Karmelgericht. Een gericht waarin Israël bewilligd had op het voorstel van Elia dat die God die door vuur zou antwoorden, God zou zijn. Het grote geding ging dus tussen de Baal en Yahweh of Jehovah, de God van Israël. En vanaf dat ogenblik had Elia de leiding in handen en hield die ook stevig vast, zodat de Baalspriesters zich gedroegen naar de aanwijzing van Elia. Ze kregen een var en zij maakten hun altaar gereed. Zij mochten alles eraan doen behalve vuur ontsteken. Vandaar hun gebeden indringen. We hebben het gelezen. O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem. Er was ook geen antwoord. Toen heeft Elia een loopje met hen genomen, terwijl ze zichzelf verminkten, dat wil zeggen met messen sneden, bloedig offer wilden zijn om Baals medelijden op te wekken. Toen heeft Elia een loopje met hen genomen dat ze wat harder moesten roepen, omdat hij een god was die uiteraard veel besonjes aan zijn hoofd had. Mogelijkerwijs op reis was of misschien wel aan zijn middagdutje bezig was. Wij vroegen ons af, mag dat wel, dat iemand met de overtuiging van een ander een loopje neemt, ermee spot? Zeggen wij niet en worden wij niet mee doordrenkt in deze tijd van zogenaamde verdraagzaamheid, dat wij elkanders overtuiging hebben te respecteren? Dat is tot op zekere hoogte alleen maar waar, want God spot ook. Hij spot met het hele gedoe van de hele mensheid, die als een mierennest zich verzet tegen die grote, overweldigende God. Hij bespot ze. Het staat te lezen in Psalm 2. En Elia ook. Hij spot met al dat gedoe dat rondom God en zijn woord omgaat. Intussen, gemeente, mogen wij niet vergeten dat wij van afkomst allemaal van die bespottelijke mensen zijn, die in ons verzet, die in onze eigenwilligheid bespottelijke mensen zijn tegenover de macht en de majesteit van God. En nu zien wij dat het verschil niet ligt hierin of wij bespottelijk zijn of niet, maar of wij in dat bespottelijk zijn gedreven zijn tot God, ja dan nee. En wanneer er geen antwoord komt, valt de grote kille eenzaamheid, ook in deze tijd. De mensen vereenzamen, ondanks het feit dat we op elkaar gestapeld worden. De verschrikkelijke vereenzaming wanneer God en de gemeenschap met hem uitvalt. En niet alleen in de wereld de voortwoekering van het oordeel Gods kenbaar is, maar in de gemeente, in de kerk, ook in onze kerk, de Godsvraag als vraag aan de orde komt. In plaats dat het zou zijn de rijke, volle, overlopende belijdenis van zijn aanwezigheid. Wanneer een mens geen antwoord krijgt, dan zien wij Saul naar de duivel lopen en de schim van Samuel oproepen. Maar als David geen antwoord krijgt, dan zien wij hem lijdend klagen en klagend lijden. Gij antwoord niet. Totdat hij weer rijk mag zingen van Gods aanwezigheid. In dat hachelijk tijdsgedicht treedt Elia naar voren. De Baalspriesters hebben hun kans gehad. De hele dag hebben zij de gelegenheid gehad om hun God te bewegen, te vermurven. Maar het is ze niet gelukt. Ze staan te schande. Dat wil zeggen, Baal valt van het tweetal af. Nou zeggen wij, als je een tweetal hebt en er valt er één af, dan is de zaak beslist. Nee. Want nu moest nog blijken, o verschrikkelijke werkelijkheid, dat Yahweh of Jehovah, de God van Israël, de echte God was die door vuur kon antwoorden. En dat zal blijken. Maar eerst moet Elia een paar dingen doen. Wij lezen dat hij het altaar heelde dat verbroken was. We vragen ons in de eerste plaats af, gemeente, mocht daar op de Karmel een altaar staan? Lezen wij niet in het wetboek van Mozes telkens opnieuw dat alleen op die plaats die God zou verkiezen, Jeruzalem, tempel, tabernakel, altaar en cultus, eredienst, kortom de dienst des Heren mocht worden gepleegd. Dat is inderdaad het geval, gemeente. Toch blijken ook godvrezende koningen in Juda offerhoogten te hebben, niet voor Baals, maar voor Jehovah, voor Yahweh. En dat wordt ze wel kwalijk genomen in het voorbijgaan. Hij vreesde de Heere alleen, hij nam de offerhoogte niet weg. Daar zat dus ergens iets verkeerds. Dat wil zeggen, in Juda waren er behalve de tempel ook offerhoogten, dat wil zeggen altaren voor Jehovah, voor Yahweh, maar die waren er ook in Noord-Israël. En die mochten er niet zijn. En toch moesten ze er zijn. Wat zegt u? Moesten, jawel. Want Noord-Israël was van het tweestammenrijk afgescheurd. U kent de geschiedenis. Dat om de zonde van Salomo 10 stammen aan Jerobeam, de zoon van Nebat, werden gegeven. Dat wil zeggen, er liep door het rijk van Israël een politieke scheur. 10 stammen onder Jerobeam, 2 onder Rehabeam. En dat wilde God als een oordeel. Maar wat God niet wilde, deed Jerobeam toch. Dat is dat hij niet een offerhoogte voor Yahweh of Jehovah in ere hield, maar dat hij de kalverendienst heeft ingevoerd in Dan en Bethel. En u weet dat wel, dat het droeve refrein van al de koningen van Noord-Israël is: hij wandelde in de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen door de kalveren te Dan en te Bethel. Dat wil zeggen, de aanhangers van de ware dienst des Heren waren in Noord-Israël volkomen drooggelegd. Ze konden niet naar Jeruzalem, want dat mocht niet, om politieke redenen. Jerobeam maakte daar een eind aan. En ze wilden niet naar de kalverendienst in Dan en Bethel. Wat bleef hen anders over dan noodaltaren op te richten? Wat bleef hen anders over dan de altaren voor Jehovah, voor Yahweh, op te richten in Noord-Israël? En zo is dat gebeurd. Daarom staat Elia niet aan het altaar van Baal, integendeel, hij staat er tegenover. Daarom staat Elia ook niet bij het altaar van Bethel, waar de man Gods uit Juda, let erop, uit Juda gezegd had: altaar, altaar, op u zullen de beenderen van deze priesters te zijner tijd worden geofferd. Nee, hij staat, Elia staat aan het altaar van Yahweh. En hij schuift de Baals priesters naar de rand, een gevaarlijke rand, daar horen we nog meer over. En hij roept de oudsten van Israël samen en zegt: kom erbij staan. Wat is dat, gemeente, een ontroerende zaak, dat er wel altaren voor Jehovah waren, maar dat ze verbroken waren. Wie had dat gedaan? Nou, dat is niet moeilijk te gissen. Natuurlijk Izebel. Natuurlijk de Baalspriesters. Maar dan zijn we er niet, want als Elia straks in de puree zit, en helemaal ineen gezonken neerzinkt, dan zegt hij: de kinderen van Israël hebben uw altaren afgebroken. En wij kunnen wel zeggen, die lelijke Izebel en die verschrikkelijke valse profeten, en dat is tot op zekere hoogte waar. Maar gemeente Elia zegt, de kinderen Israëls wilden ook niet anders. Dat geeft ons een ontroerend inzicht in de vervalssituatie van deze tijd. Hoe vaak wordt er niet afgegeven op het moderamen van de synode dat het niet profetisch getuigt. Allerlei zaken laat gaan die nodig moesten worden veranderd. En de schuld van dat moderamen is groot. Ingewikkeld, en dat is de barmhartigheid waarmee u dit moet zien, in de structuren die we met z'n allen hebben klaargemaakt. Vervangenen van hun eigen structuren. We horen een heleboel over mensen die vervagen in de religie, de voorgangers, of over valse profeten die de gemeenten opruimen. En wie zal hun schuld willen verkleinen? Maar zijn we er dan? Integendeel, dan beginnen we pas. Want zo de priester, zo het volk, maar ook omgekeerd. Zo het volk, zo de priester. Dat wil zeggen, gemeente, daar is een wisselwerking in de schuld. En Israël wordt aangeklaagd door Elia, en die kon het weten, de kinderen Israëls hebben de altaren afgebroken. Gemeente, wat is het toch een ontroerende zaak, wanneer we daar die schuld zien liggen en thuis krijgen. Dan gaan we niet zo boven op de bankste. Dan zijn we wel profetisch bezig, ook de getuigen tegen. Maar vooral om te lijden priesterlijk onder. Dat laatste willen we niet. Wij willen de mensen zijn. Maar nog altijd staat in Psalm 51 dat een verbroken en verslagen geest, die is God aangenaam. Gemeente, het begint altijd, het verval begint altijd bij de verbastering. Jazeker, de Heer is God. En zijn dienst wordt waargenomen. Soms in een vorig geslacht of in een huidige geslacht, zeer getrouw. Maar dan komt de verbastering en de vervaging. Denk maar aan Jerobeam, de kalverendienst. Die wilde toch ook nog wat met Jahwe te maken te hebben. En dan krijgen wij de synthese. Dat betekent doodgewoon twee dingen bij elkaar. Jehovah en de Baal. Allebei. Vrijheid, vrijheid, broederschap. Laat ieder op zijn eigen manier zalig worden. Maar dat is natuurlijk maar een droom. Want die Baals zijn imperialistisch tot en met. Die nemen het niet om iemand naast zich te dulden. God ook niet. Die sluiten elkaar uit. Want wat was het einde van het feest? Dat de profeten van Jahwe werden gedoopt. En de altaren werden afgebroken. En de Baaldienst was staatsgodsdienst. Een neutrale staat heeft nooit bestaan. Het is of een godbeleidende staat of een godhatende staat. We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien. Er is nog nooit één neutraal gebied geweest. Een gemeente, mag ik nou eens een voorbeeld noemen? Wie breken vandaag de christelijke scholen af? De tegenstanders? Misschien, als ze de kans krijgen. Maar dat doet een verbasterd nageslacht, die grootvaders de kastanjes uit het vuur gehaald hebben, die ervoor gebeden en geleden en gestreden hebben, maar de kleinzonen die zeggen, zouden we dat nog wel doen? Of zouden we maar niet beginnen een samenwerkingsschool te stichten? Nou, dat is gebeurd in Zoetermeer, ik blijf daar verder buiten. En u is er een gekomen en u zou je denken, nou komt er een protestants-christelijke school, maar niks hoor. De gemeenteraad besluit gelukkig met al de stemmen tegen van protestants-christelijke mensen om een tweede te stichten. En van de week werd mij niet op de vergadering van de school, maar wel in een bespreking ergens anders, Goed bedoeld, de man die het zei had nog niet eens in de gaten dat het een hoon was. Er blijft toch altijd nog plaatsen buiten Zoetermeer, wel ja? Dan ga je daar maar heen.
Natuurlijk doen we dat.
Er moet niemand hier zijn die zijn kind naar deze samenwerkingsschool stuurt, niet één. En als hij dat gedaan heeft, dan moet hij dat veranderen. Want onder het mom van de algemeenheid wordt Christus ingekapt. En wordt de godlogenaar een gelijke kans gegeven om uw kinderen te beïnvloeden. En zullen we dat nemen, wij het nageslacht van hen die gestaan hebben in de voorlinie van de strijd. Die strijd zo verleert, er niks meer voor over. We dan nog niet de school in Rotterdam of in Gouda of in Voorburg. Die strijd hebben wij te strijden. Eerst gaat het in de weg van de verbastering. Dan gaat het in de weg van de synthese. En het een en het ander. En Christus en humanitas, de mens, de mensheid, de menselijke gedachte. En het Rooms-Katholicisme. Maar we zien van lieverlee de contouren wel duidelijk worden. Waar dat op uitloopt. Dat monsterverbond. Met al respect voor de mensen die dat echt bedoelen en menen, maar niet voor hun principe. Want het is een dwalend principe. Nu heb ik nog lang het ergste niet genoemd. Want hoeveel gezinnen liggen er niet uit elkaar, waar de vaders en de moeders de kinderen niet verdragen en omgekeerd, waar de man de vrouw niet verdraagt en de vrouw haar man niet, hoeveel huwelijksaltaren zijn niet uit elkaar gegooid, ook in onze gemeente, of zijn bezig dat steen voor steen eruit getrokken wordt, totdat de grote explosie naar buiten komt en dan vind je alleen maar puin. En dan kun je de gemeentereinigingsdienst waarschuwen om de zaak op te ruimen. Wat een verschrikking gemeen. Komt dat? Omdat het huisaltaar uit elkaar is getrokken. Wat dat is? Dat is uw binnenkamer. Of hebt u er niet eens? Binnenkamer waar u met uw vrouw, met uw man, met uw kinderen bidt. Echt bidt. Want denk erom, wanneer de Heere God van een gezin gaat wijken, dan komen er net zoveel demonen terug. Want de plaats is nooit verkapt. Altijd bezet gebied. Of van God, of van de duivel. En een tussenweg is er niet. Gemeente, hoe staat het daarmee? Laten we de hand eens diep in eigen boezem steken. Met die huisgodsdienstoefening, met die schriftlezing, niet maar zo formeel, maar echt. De gebeden, onderwijs van onze kinderen, met onze kerkhart, altaar dat God heeft opgericht in de dienst en de prediking van het woord Gods, staat het daarmee? Is dat aan het verbreken in uw gezin en in uw geslacht? Hoeveel uit uw geslacht die hier konden zitten, zitten hier niet? U hebt ze niet in de hand, ik versta dat. Maar leg u elke dag in Gods hand. O gemeente, waar eerst de verbastering. Dan krijgen we die zogenaamde verdraagzaamheid waarover ook de kranten in Zoetermeer volstaan. Hun wonder kunnen zien naar allerlei zij. Waarom heelt Elia dat altaar? Waarom neemt hij niet wat mij betreft een grote platte zerk en legt daar die var op en daarmee uit? Gemeente, bij het altaar wil God wonen, want op dat altaar ligt het offer. Offer en altaar zijn in zekere zin één, die zijn in elkaar geschoven. Dat wil zeggen, gemeente, dat God bij het altaar verzoend wil wonen bij zijn volk. Bij het altaar verzoend wil wonen bij zijn volk. En daar werd het bloed geslacht. Daar werd het bloed vergoten, het offerlam geslacht. En daar in dat binnenste heiligdom wilde God wonen. Op dat verzoendeksel tussen die vier dieven. Daar had God gezegd, daar zal ik tot u spreken. En wie nu dit altaar afbreekt,
voor zover dat in zijn of haar vermogen ligt. Die haalt de eeuwige vloek Gods over zich en over zijn nageslacht. En wie dat altaar scheidt van het offer en het offer van het altaar, en op dat altaar zijn eigen gemaakte godsdienst gaat offeren, die is God een gruwel, want die staat alleen, afgesneden krachtens zijn val in Adam, maar ook afgesneden in het verbond der genade in de bediening van de tijd, afgesneden tot in de vezelen van zijn bestaan, op zichzelf en voor zichzelf, die leeft alleen en die sterft alleen. Gemeente, is dat uw beeld? Zijt gij misschien teleurgesteld en te schande geworden, net als die Baalsdieners, dat u zegt, nou heb ik altijd de verkeerde nageloofd. Altijd aan de verkeerde kant gezeten. Ik heb altijd nagelopen wat niet God is. En wat dat zijn kan, dat kan een hele grote scala zijn. Gelukkig als u dat ontdekt, dat u het gaat zien, dat u het opmerkt en dat u het ter harte neemt. O, dat nalopen van allerlei afgoden, van allerlei boeleerders, zoals de schrift dat noemt. En wat zijn wij eigenlijk van ons vak gemeen? Nou, dat weet u zelf wel wat u bent. Maar mag ik vanmorgen uw naam eens noemen? U bent een sloper. Van huis uit, van Gods werk. Van Gods kerk. Van Gods altaar. Rechtzinnig of vrijzinnig of waar u ook zit. Van huis uit zijn we allemaal slopers. Tenzij, en dat gebeurt hier, er een mens optreedt van God gezonden die zegt, vriend, jij gaat naar de afgrond. En die wijst God vanmorgen zo aan. Als jij zo doorgaat, ga je naar de afgrond. Dat is even een schrik. Als God hier en nu ingrijpt. En als God zegt hierheen, daarom gemeente, verzamelt Elia het volk rondom dit altaar. En daarom hebben wij in de naam God vanmorgen u terug te roepen tot dit altaar, in uw gezinnen, in de prediking van het evangelie, dat het hersteld wordt. Dat betekent dat de band die losser was geworden, of mogelijk verdwenen was, aan deze God en aan deze manier van de godsverering, want we zijn maar niet vrij om God te dienen op onze eigen manier, maar op deze manier van godsverering opnieuw gebonden wordt. Dan gemeente begint de bekering in de binnenkamer, in ons hart, en het zet zich voort in ons gezin. En het tintelt door in de gemeente. Dan gaat het gemeente weer om de eenheid van de kerk. De eenheid van de gemeente. Dan zijn we daar waar de drinkplaatsen en de voederplaatsen zijn van de kudde Gods. Dan zijn we onder in het beademingscentrum van de Heilige Geest. Er zijn hier wel mensen die wel eens aan een beademingscentrum hebben geleefd. Nu, daar zitten we vanmorgen ook om. Onder het beademingscentrum met onze kinderen van de Heilige Geest. Dat is een woord. Zo ademt de Heilige Geest die woorden Gods heen en weer. Kijk gemeente, we hebben erop te letten. En dat moet altijd herhaald worden. Dat de eredienst en thuis en in de gemeente niet naar onze willekeurige nukken en grillen zal verlopen, maar dat daar een gebod Gods is in het oude verbond, als ook in het nieuwe verbond. Daar is veel veranderd, daar ga ik vanmorgen niet op in, daar heb ik geen tijd voor, maar er is een gebod Gods, dat we onder zijn woord zullen gaan, met onze kind, met allen die wij maar bereiken kunnen. Dat wil dus zeggen dat wij erop hebben te letten, dat wij niet kwijtraken wat God ons als een dure schat in de hand heeft gegeven.
dat de prediking van het woord, dat gaat hier niet over onderwijs, maar over de hoofdzaak, maar niet één wijze van omgaan van God met de mens is, maar de wijze. En dat het maar niet aangaat om met die dienst des woords uit te halen wat men er tegenwoordig mee uithaalt. En dat wij die preek niet zullen inwisselen voor een of andere discussie of dialoog, of dat we die preek niet zullen laten verworden met een diep verbonden zijn met allerlei politieke en maatschappelijke vragen, maar dat wij in de prediking de gehoorzaamheid brengen aan de sprekende God in zijn sprekend woord. Wat is afbraak? Wanneer ons allerwegen verkondigd wordt dat de prediking van het evangelie haar tijd heeft gehad. Dat de catechisatie, zoals het ook in Zoetermeer gezegd is, een achterhaalde zaak is. Dat is een leugen. Net zo groot als de oude kerk. Want dat gaat door. Onderwijs der gemeente, waarvan we gezongen hebben. Van die naneef. Nou, die naneef mogen die van mij gestolen hebben. Als u maar begrijpt dat dat betekent van geslacht tot geslacht. Onderwijs in Gods woord. En in Gods heilige evangelie. Daarom, gemeente, worden wij teruggeroepen. Voor die springader van het levende water. Waar hemel en aarde al kan raken in het offer. Waar de bloedfontein van de offerdieren maar van Christus springt. Waar de God der verzoening spreekt. En waar Hij ons bindt met onze gezinnen aan zijn heilrijk woord. Dat altaar had 12 stenen. Natuurlijk niet toevallig. Wij zouden zeggen, Elia, ben je niet in de war? Zou je er maar niet 10 nemen? Die andere 2 komen toch niet. Nee, zegt Elia, 12. We zouden ook kunnen zeggen, Elia, zou je er maar niet 2 nemen, want die 10 noordelijke stammen, dat is niet vet. Nee, zegt Elia, 12. Want er is het ene volk Gods. Dat wil zeggen, Elia wist al de scheuringen die niet ter zake zijn uit. Hebben wij vandaag ook te doen. Alle scheuringen waarbij de waarheid Gods niet in het geding is, die hebben we uit te wissen. We hebben uit te gaan niet van de lievigheid of niet-lievigheid van mensen, want we zijn geen van alle lief. We hebben uit te gaan van de verkiezende God. We hebben uit te gaan van het verbond Gods. We hebben uit te gaan van de ene God en Vader, van de ene Heer Jezus Christus, van de ene Heilige Geest, van het ene geloof en van de ene doop en van de ene hoop. Dat werpt ons allemaal ter aarde, gemeente. En God erkent geen scheuren in zijn altaar. Dan de scheuren van de valse religie. Waar de waarheid aan de eenheid wordt opgeofferd. Maar alle andere bijkomende zaken worden eenvoudig door God van de kaart geveegd. Het is het ene volk God. Zo is het ook vandaag. Er is één volk van God. Met één geloof. Met één doop. Met één Heer. Met één God en Vader. Met één geest. Gemeente, wat hebben we dan ons voor God te verontmoedigen? Elia grijpt naar de 12 stenen. Dat wil zeggen, hij herstelt de eenheid van het volk, al zag hij er niks van. En al bleven ze in Juda en in Noord-Israël, in het geloof grijpt hij naar de 12 stammen van Israël. Allemaal. Zonder uitzondering. Gemeente, dat is de ware ecumene. Ecumene betekent in ons spraakgebruik niet alleen samenwerking van velerlei kerken, maar betekent dat ten diepste het ene volk van God onder de ene God staat. Dit is de ware ecumene. Ene altaar met de 12 stenen. Maar tegenover de ware ecumene staat de valse. En die grijpt naar de 10. Dat was Jerobeam.
Die zei, Juda kun je afschrijven. En die had een politieke eenheid op het oog. Houd hem in de gaten, die Jerobeam, want hij is springleef. Jerobeam had niet de religieuze eenheid van het ene volk God. Onder de ene God onder het oog. Nee, Jerobeam had op het oog een politieke eenheid. Daarom heb ik u met al de spanningen van binnenuit gewaarschuwd tegen de ontwikkeling van de Wereldraad van Kerk. Die hele ontwikkeling van de huidige ecumene, waar het hoe langer hoe meer gaat over dat ene volk Gods, jawel, maar daar verstaat men dan onder al de aardbewoners. En gemeente, daar is niets van waar. Daar deugt ook niets van. Daar hebben we ook geen boodschap meer. Kerk zegt niet dat al de mensen erover denken. U hebt de discussies kunnen lezen in de krant. Maar in die kant gaat het af. Dat men veel meer bezet is met de politieke vraagstukken. Denk maar aan het geld dat gegeven wordt. Aan allerlei organisaties die in het verzet zijn. De politieke eenheid. Dat en de maatschappelijke eenheid. Dat zijn de hoofdvragen. Maar Elia grijpt naar de 12 stenen van het ene verbond der genade. En hij stelt de Godvraag met ongekende klem. Wie is God? En waar de ware ecumene komt, daar verstuift de valse als bladeren voor de wind. Daarom zijn wij gemeente zo verlegen om de levende God. Och, dat gij de hemelen scheurt. Want al dat gepruts en geknoei, ook in de zogenaamde gereformeerde gezindheid, haalt niets af. De versplintering gaat soms door of wordt soms iets minder. Ieder blijft op zijn stokje staan. Maar gemeente, al dat gepruts en al dat geknoei van ons haalt niets uit. We zijn te verlegen om God. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Want de kerk zit ook vandaag in de Babylonische gevangenschap. Net als in de dagen van Luther. En hoe God dat allemaal leiden zal, daar weet ik niets van. Daar zeg ik ook niets van. Kan ik niets van zeggen. Maar ik weet wel dat de kerk van God, daar versta ik onder allen, die door de Vader in de verkiezing aan de Zoon zijn gegeven. Daar versta ik onder allen, voor wie Christus zijn bloed heeft vergoten. Daar versta ik onder allen die door de Heilige Geest worden levend gemaakt. Die kerk God, die is één in het geloof, maar die zal God ook één maken. Want denk er goed om, dat Elia roept tot die eenheid, maar hij kan ze er niet brengen. Dat altaar van Jerobeam blijft staan. De tempel in Jeruzalem blijft staan en terecht. Maar het komt niet bij elkaar. En toch. Maar dan zegt Elia, ja hoor eens, dat gaat ook boven mijn kracht. Nou zegt de Heere God, ik zal een tweede Elia zenden. Die is gekomen, dat weet je. Johannes de Doop. En die heeft de mensen onvervrorende waarheid gezegd. En hij noemde de leidslieden van Israël adderen gebroed. Wie heeft u aangeraden? De ontvluchtende toekomende toren. Heeft het volk niet gespaard? Heeft ze met een donderende prediking opgeroepen tot bekering? Maar toen was hij ook aan het eind van zijn Latijn. En wat zei hij toen? Na mij komt. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Daar heb je weer. Vuur. Vuur aan de horen. Alles dondert en bliksemt aan de horen. Vuur straks op de Karmel. Vuur brengt Jezus op de aarde. En dat doet pijn, verzengt, verdeeld, maar ook verenigd. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met nu. Gemeente, voelt u dat Elia hier ver boven zichzelf uitgrijpt? En voelt u dat ook een dienaar des woords vanmorgen ver boven zichzelf uitgrijpt, als hij zegt die hele kerk van God, op dat ene fundament gebouwd, die zal bij dat ene altaar, dat is Christus, vergaderd wordt. Daar gaat het heen. Jezus heeft 12 apostelen uitgekozen. Over de 12 stammen van Israël uitgezonden. En hij stelt in het vooruitzicht die ene stad Gods, waarin 12 poorten zijn, waarin 12 fundamenten zijn, waarop de namen van de 12 apostelen geschreven staan. Ene ongebroken werk, dat kan niemand dan God alleen. Dat even gelukkig. Gods werk. En dat zal niemand van de aarde wegkrijgen. Ook niet in deze razend gevaarlijke tijd. Ook niet in de tijd van Elia. Daar zorgt God zelf voor. Staat hij voorin. Daarom vechten we niet voor een verloren zaak, maar voor een gewonnen zaak. Want Christus heeft die macht in zijn handen. Alleen, vergis u niet over de wijze van deze machtsuitoefening. Dat betekent dat het altijd gaat in de gestalte van het kruis, van het sterven om te leven, van het uitgeworpen, het uitgebeten wordt, afgezonderd worden, het wat al niet meer. Maar dat hoort er wezenlijk bij. Christus vergadert ook vanmorgen door zijn woord en geest. En als wij tenslotte vragen, wie vergadert hij, staat erbij, de kinderen van Jacob, tot wie het woord des Heren geschied was. Israël zal uw naam zijn. Dat betekent dat de kinderen Israël, erenaam, afgezakt zijn tot kinderen van Jacob, bedriegers, leugenachtige mensen, mensen in wie geen trouw zijn, geen trouw is. En nu is aan de Karmel alles doodgelopen. Aan alle kanten zichtbaar. Maar dat is Gods gewone stijl van werken. Hij laat bij Jacob ook alles doodlopen. Want Jacob heeft wat zijn best gedaan om die eerstgeboorte zegen in handen te krijgen. Hij schroomde niet misbruik te maken van de moeheid van zijn broer. Hij bedroog zijn oude vader, u weet dat allemaal. En hij heeft altijd met zijn vingers tussen Gods wielen gezeten. Maar dat heeft hij ook geweest. Want als God Jacob dan tegenkomt, dan zegt hij, hoe is uw naam? En dan zegt hij, ja, dat was je. En als God ons tegenkomt, ook vanmorgen, en hij vraagt, hoe is jouw naam? Dan moeten we niet alleen zeggen, sloper ben ik van mijn vak, maar ik ben ook een bedrieger. Want hoe bedrieglijk hebben wij met God geleefd, als u verstaat wat ik bedoel, dat we niet trouw zijn. Trouw zijn niet uitwendig formalistisch, maar innerlijk vanuit de omgang met God trouw zijn. Gemeente, hoe komen we terug? Precies als juist en precies als Israël, door het gericht heen. En dat gericht slaat door. Maar wat is het een heilzaam gericht? Als God een mens zijn eigen naam laat spellen, zijn eigen zonden laat opbiechten, dan wordt alles afgesneden. En liggen wij met heel de wereld verdoemelijk voor God. Sterker, beginnen de oordelen vanuit het huisgezin van God. En wanneer ze bij ons beginnen, waar zal dan, zegt de apostel, de goddeloos en de zondaar verschijnen? De Heere begint bij zijn liefste kinderen te oordelen en te richten. Waar zullen zij blijven die God haat? Dan breekt ook de zon door. Want dan breekt straks aan de Horeb door zonlicht van Gods welbehaag. Nou vraag, waarom doet God dat nou echt? Waarom heeft hij al die pijn en al dat verdriet van Israël verdragen? Dan zegt hij, omdat ik u lief heb. Ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend, o huis van Israël. Ik doe het om mijn grote naamswil. Gemeente, dat is even gelukkig. Dat God het doet om zijn naamswil. Want dan kan iedereen hier zalig worden. Al heeft hij alles verprutst. Heeft hij zijn huwelijk verprutst. Zijn opvoeding van zijn kinderen verprutst. Zijn leven verprutst. Maar dan in de weg van het recht. Dat wil zeggen. Dat ze door Gods roep naar Gods altaar wordt getroffen. Waar God toont hoe ernstig hij de zonde neemt. Gemeente, we zouden nooit tot de ware en reine dienst des Heren gekomen zijn en komen, buiten dat welbehagen Gods. De verkiezing is geen blokkade in de prediking, maar opening van het evangelie. Ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijn naamswil. Gemeente, wanneer wordt Jacob Israël, die met God wordt? En als God erbij is, wanneer worden de kinderen Israëls weer wezenlijke kinderen Israëls? Wanneer God erbij is. Wanneer wordt het kerkelijk vraagstuk opgelost, voor zover dat op aarde is op te lossen? Wanneer God al die stenen bij elkaar legt. Wie roept hij daarvoor? U en mij. Roep het. Mag je zeggen, ja, je kunt net zo goed in de woestijn of op een kerkhof gaan staan. Doet niet ter zake, roep het. Uit dat ene woord. Om die ene kerk Gods. Waarin niet verschillende afdelingen tegen elkaar opbieden. Maar waarin ze in strijd elkaar voorgaan, elkaar eigen ellende te beleiden. Zou dat groot zijn? Niet te groot voor God, voor ons wel, maar voor God niet. Gemeente, wanneer wordt de kerk weer één in de waarheid? Wanneer God erbij is. Wat is een teken dat God onderweg is? Wanneer hij mensen laat roepen. Onverkort laat roepen. Gemeente, wie leeft nou in u? Jacob of Israël? Ontken helemaal niet dat ge zijt een kind des verbond. Dat was Esau ook. En Jacob ook. Maar Jacob was niet qua zijn geboortenaam een kind God. Dat weet u wel beter. Hoewel hij van de jeugd af aan waarschijnlijk een beginsel van de vreze Gods in het hart had. Die zijn er hier in Zoetermeer naar eigen schatting. En waarschijnlijk ook naar Gods schatting bent ook. Maar één ding ontbreekt. Bij Jacob kwam de zaak niet tot rust, voordat hij wist wie God was. En voordat hij wist dat hij met heel zijn verloren bestaan in de armen van God geborgen was. Dat is even wat. Hebt u uw naam al eens gespeld? Voor God. Met heel uw bestaan. Heeft die Jacob van u wel eens een doodsklap gekregen? Opdat Israël zou leven. Niet Ismaël, maar Israël. Iets anders. De nieuwe mens. Die naar God geschapen is. Gemeente, God grijpt naar Jacobs nageslacht. Ook vanmorgen. Dat zit hier ook. Al zijn we niet van nationaliteit Israël. Dat hoeft ook niet. Want God vergadert ze evenzeer uit de hei. Hij grijpt naar ons en naar onze kinderen. En wat is dat een pleitgrond? Voor mensen hier die zeggen, Heere God, zo overweldigend is uw liefde tot Israël geweest in het verleden. Toon dat ook in het heden, opdat het buigen onder de Messias, maar ook onder het Israël God, de christelijke gemeente uit de heiden, opdat diezelfde kracht opnieuw beleefd worden door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 118 het eerste vers. Laat ieders hier een goedheid loven en wat daar meer volgt. Laat ons bidden. Heere, leer ons bidden en leer ons danken. Leer ons horen, gehoorzamen en geloven. Leer ons uw woord als een parel mee te nemen, te bewonderen, als een spijs in onze mond, te kauwen en te herkauwen, te overdenken, te overpeinzen, opdat wij de scherpe snede van uw woord hebben gevoeld. De eerste plaats in ons eigen leven. Tucht die eruit gaat. Maar ook de ontzaglijke trekkende kracht Gods. Dat waar de Horeb brandt. Waar straks de Karmel brandt. Er nog één moest branden. Dat is Golgotha. Waar de hitte van uw gramschap is geblust. En in wie en door wie gij Israël wilt genadig zijn, wil gij daar oog, oor en hart voor schenken en leg de dankzegging in ons hart voor al de zegeningen ons geschokken, ook vanmorgen. En laat het verzoenend bloed van Christus gaan over heel de dienst en al wat daarin is, opdat uw heilige en grote naam zou worden geprezen en gedankt, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Psalm 147, vers 1.
Thank you.
betreft, dans uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.